Oké, ik geloof toch dat het goed is. Oké? Okay? Ja. Ja. 1 Timotheus. Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Kijk, ik heb nu... mijn Bijbel valt uit elkaar. En nou, het eerste bladzijtje, dat laat nu los. En dat is echt, dat hing nog aan 1 draadje. Maar nu ziet hij er echt uit. En dan gaat hij dus... steeds meer... gaat hij een beetje uit je Bijbel hangen. Nou, dan ga je al die aantekeningen gaan wegslijten. En, dus ik zal er toch aan moeten om een andere Bijbel te... dat vind ik dus helemaal niks, hè. Jullie weten allemaal wel waarom, hè. Dan zit je met je aantekeningen allemaal... Gaat het allemaal maar eens overschrijven. Dus eigenlijk geen begin aan. Maar goed. Het is wel een teken. Het is wel de vraag, hè. Waar zou dat nou zitten, hè? Waar die loslaat? Ja. Ik denk, gebeurt dat nou maar ergens hier, hè? Zo vooraan. Maar het gebeurt dus precies bij de brief van Paulus. Ja, waar je dus het meest beladert, ja. Nou, oké. 1 Timotheus. We zijn vorige keer geëindigd in vers 10. En hebben het over de gezonde leer gehad. En in vers 11. En vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus, Jezus, in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten we open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. We willen danken dat wij in vrijheid dit kunnen doen. We willen ook vragen, vader, wilt u ons ook licht geven op uw woord? Er zijn altijd weer dingen die wij toch weer niet weten. Of weer meer diepte in een tekst zien. En ja, daar ook weer de kracht uit kunnen halen van ons dagelijks leven, vader. En die brieven die Paulus ook schreef, die zijn ook aan ons gericht, vader. Ook voor onze gehoorzaamheid aan het geloof. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik natuurlijk in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed. Nou, vers 11. Hè. Dus hij begint in zijn brief. Hij beveelt Timotheus dat hij moet anderen bevelen geen andere leer te leren. Dat kan natuurlijk ook niet. Hè. Je hebt een gemeente. Je hebt een bepaalde leer. En dat noemt hij hier de gezonde leer. En er zijn er die komen met een andere leer. Nou, dat is over het algemeen kom je dan met een leer... die naar het evangelie van het koninkrijk gaat, met de wet. En dat noemt hij ook, dat soort sprekers, dat zijn ijdelsprekers. En dan kan het allemaal mooi eruit zien, als gerechtigheid eruit zien. Paulus heeft het ook over de dienaren der gerechtigheid. Ja, maar dat noemt hij apostelen van Satan eigenlijk. Omdat ze verkondigen aan andere leer. En dat is precies wat Satan wil. Ja, niet zozeer dat je niet meer uit die Bijbel gaat praten... Natuurlijk, laat het allemaal maar schriftuurlijk zijn. Dat is geen probleem. Maar is het volgens de bedeling waarin wij leven? En dan heeft het namelijk effect op mij. En als dat niet zo is, dan werkt het ook niet in mij. Dat is, dus het heeft ook consequenties. Het is ook ja, een beetje voor je eigen geestelijk behoud. Ja? Daarom zegt hij ook tegen Timotheus dat hij moet acht op zichzelf hebben. En dan zal hij zichzelf behouden, maar ook degene die naar hem luisteren. Dus ja, de wet, ja, die is voor de rechtvaardigen niet, die is voor de goddelozen. Nou, wij zijn rechtvaardig. Dus gaan wij naar instructies luisteren die voor de onrechtvaardigen zijn? Nou, ik dacht het niet, toch? Nee, wij gaan naar instructies luisteren die zijn gegeven aan de rechtvaardigen. Want wij hebben natuurlijk ook regels. Wij hebben natuurlijk niet, wij zijn geen wetteloze mensen. Ze zeggen, nou, je gaat je gang maar. Gaan we dan maar zondigen? Paulus zegt, dat zij verder. We zijn toch aan de zonde gestorven? Gaan wij dan daarin leven? Antwoord is nee. Nee, onze standaard is de gezonde leer in vers 11. En dat is naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. Dus dat is de standaard voor ons. Dus je hebt eigenlijk de wet of je hebt de gezonde leer. Het is een of het ander. Nou, en Paulus spreekt over de gezonde leer wat aan hem toevertrouwd is. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van de zalige Gods. Is aan hem toevertrouwd. Hij zegt niet aan ons. Paulus is hier ook niet egoïstisch, dat het om zijn eer gaat. Mij, ik. Hij zegt heel vaak ik. Maar dat is in verband met de bediening die aan hem gegeven is. Met een evangelie wat erbij hoort. Dat hoort bij elkaar. En Petrus en die anderen kunnen dat absoluut niet zeggen. Zelfs Christus zal het ook niet zeggen. Het is toch een beetje apart dat Christus dan apart aan Paulus gaat verschijnen. Terwijl de rest heeft hetzelfde. Nee, dat is niet zo. Hij heeft een ander evangelie. Het evangelie van de genade Gods. En niet van het koninkrijk met de wet. En dan zegt hij in vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Waarom dankt Paulus hier? Waarvoor dankt hij hier nou eigenlijk? En waarom zegt hij dat? Want je ziet hier, hij spreekt hier in feite over het feit dat Paulus die bediening heeft gekregen. Want er staat ook, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, en dat is Christus onze Heer, dat hij Paulus dus getrouw geacht heeft. En hoe blijkt dat? Hij heeft hem in de bediening gesteld. En waarom is Paulus daar nou zo dankbaar voor? Nou, wat had eigenlijk moeten gebeuren met Paulus? Dat God hem niet in de bediening stelde, maar dat hij naar de hel zou gaan. Ja? Maar hij heeft hem in de bediening gesteld. Paulus spreekt hier niet zozeer dat hij, natuurlijk is hij dankbaar voor zijn redding. Maar daar spreekt hij hier niet over. Hij spreekt vooral over zijn bediening. Daar dankt hij voor. En zou Timotheus dat nou niet weten, na al die jaren dat hij al met Paulus optrekt? Waarom zegt hij dat? Over die bediening. Want het hele stukje gaat namelijk daarover. Nou, dat heeft te maken, er worden daar. Ze zijn, de afval is al reeds aan de gang. In zijn tweede brief zegt hij, ze hebben me allemaal verlaten. Hier zijn er, die zijn een andere leer aan het verkondigen. In vers 20 zie je Hymenees en Alexander. En die leren ook andere dingen. En dan zijn ze in feite aan het lasteren zijn van het geloof. Hebben ze schipbreuk geleden. Niet dat ze niet zijn blijven geloven. Maar het geloof. Dus andere dingen gaan verkondigen over de gezonde leer. Nou, en dan krijg je bijvoorbeeld ook, de opstanding is reeds geschied. Of ja, de Heer komt ons ophalen. Halverwege de grote verdrukking. Dat soort leringen. Dat is allemaal afval van de gezonde leer. Dat is allemaal Paulus verlaten. Dus daarom gaat hij dit aan Timotheus schrijven. Ja, in verband met wat daar aan de hand is. En de nadruk te leggen dat de leer is, die heeft Paulus ontvangen van de Heer Jezus Christus. Toen hij was opgevaren naar de hemel. En na dat Stefanus natuurlijk hem zag, is hij weer teruggegaan, ja, om zo te zeggen. En heeft hij nu de bedenkte genade ingevoerd, waarin het nu is, geen toren, hij gaat niet straffen, het is genade en vrede zijn. Maar eigenlijk had natuurlijk de toren, had de dag des Heren aangebroken, en daar bedoel ik niet de zondag mee. De dag des Heren, dat de Heren gaat oordelen. Hè? Vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ja, wordt al gezongen. Maar dat is nu niet zo. Absoluut niet. Dus daarom, Paulus dankt hem daarvoor dat hij in de bediening gesteld is. In plaats dat hij naar de hel zou gaan en ook de rest van het Israël wat gevallen is. In plaats daarvan heeft hij Paulus, kijk, die tevoren een godslasteraar was. Zou hij nou van de Heer Jezus gehouden hebben of? Nee, hij haatte Christus. Hij haatte degene die Christus volgde. En daarmee dus ook degene die zij weer volgde, namelijk degene die zei de Messias te zijn. Hij was een vervolger, een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Nou, ik ga met jullie nu toch even een paar teksten laten gaan we doorlopen. In ieder geval met Paulus. Vanuit God gezien. Ja, wie Paulus in zijn ogen was. En zien hier dus een godslasteraar en een vervolger en verdrukker. Nou, een godslasteraar. Ja. Wat zou daar nu mee volgens de wet en volgens God, wat zou hij gaan doen met de vijanden van hem? En dat was Paulus, want hij zegt later, ik ben de voornaamste der zondaren, ja. Nou, gaan we mee even naar Psalm 110 vers 1. Psalm 110 vers 1. Dus dan kunnen we daar een aantal dingen over zien. Psalm 110 vers 1. En als de bedenking der genade niet was gekomen, Ja, dan was dus die tijd aangebroken waar Daniël 9 over spreekt, ja. De 69ste jaarweek was ten einde en dan krijgen we die tijd en dan ook de 70ste jaarweek dat dat allemaal gaan gebeuren. Dat allemaal dingen hier gaan veranderen op aarde met uiteindelijk de antichrist. Nou, Psalm 110, vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten, zie het. Tot een vijand. Is het wat is een voetbank? Positief of negatief? Ja? Als je onder iemand voeten zit. Ja, dus kijk, dat is wat zou gaan gebeuren, ja? Volgens de wet, ja? En volgens wat de psalmist zegt, ja? Dat hij zal onder zijn voeten geworpen worden. Paulus was een godslasteraar. Hij was een vijand. Ja, kijk even bij Psalm 7, vers 7. Gewoon even een aantal teksten. En veel van die psalmen zijn allemaal profetisch. Over de tijd die komen gaat. Er zit allemaal een lering. En in Psalm 7, vers 7. Nou, staat hier. Sta op, Heren. In uw toren. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers. Dat is wat iemand zegt. Een gelovige Jood. In de grote bedrukking die vervolgd wordt. Ja, omdat hij de valse Messias niet wil aannemen. Maar trouw blijft aan de Messias. Die nu 2000 jaar geleden in Israël rondliep op aarde. En ontwaak tot mij. Gij hebt het gericht bevolen. Zie je dat? Er wordt ook gevraagd. Sta op in uw toorn. Zeggen wij dat nu ook? Tegen de Heer. O Heer, sta op in uw toorn en verdelg mijn vijanden. Nee, wat doen wij? Wij verkondigen het evangelie van verzoening. Maar deze vijanden, dat zijn vijanden, die hebben de merkteken van de antichrist. En dan weet die zullen nooit gered worden. Dat zal, Johannes zegt ook, je hoeft ook voor hun zo iemand niet te bidden. Je hebt geen zin, want die hebben de zonde tot de dood begaan. En dan zij verwachten de Heer, kom op Heer, kom Heer en delg mijn vijanden uit. Paulus was zo'n vijand. Kijk in Psalm 37 vers 20. Maar de goddelozen zullen vergaan en de vijanden des Heren zullen verdwijnen. Als het kostelijkste der lammeren met de rook zullen zij verdwijnen. Hoe is het toch mogelijk dat Paulus dan Gods genade even verkondigt, ja? Hoe kan hij nou gekwalificeerd zijn dat hij in de bediening is gesteld door de Heer Jezus? De goddelozen zullen vergaan, de vijanden des Heren zullen verdwijnen. He, als je doorbladert in Psalm 68. Bladzijde 666. Ja, die staat ook in de Bijbel. Hier op aarde heb je soms wat je gebouwen. Heb je, lift is dan wel. Hebben ze bijvoorbeeld niet de 13e verdieping? Tellen ze gewoon door, hè? Dat heb ik wel eens gehoord. Ik heb zelf vergeten altijd naar te kijken. Maar dat schijnt te zijn. Ja. Ze hebben wel een 13e verdieping, alleen op het knopje staat dan niet 13. Maar goed, kijk vers 2. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Nou, ik heb er nog even een paar volgens psalmen, psalm 92. Nou goed, en dan zie je, dat is de kwalificatie van Paulus, maar hoe in Gods ogen, vanuit God gezien, ja, wat eigenlijk met Paulus had moeten gebeuren, ja? Psalm 92, vers 7. Even kijken, zie ik dat goed? Vers 10. Want zie uw vijanden, o Heren, want zie uw vijanden zullen vergaan, als de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Nou, fijn. Ik denk, ja, 97, vers 3, dat is ook een pittige, ja? Kijk in vers 2. Rondom zijn, hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn troon. Dus het fundament van de troon van God, dat is de gerechtigheid en het gericht. Zie je dat? Gods gerechtigheid eist dat er altijd vergelding plaatsvindt. Dat is gerechtigheid. Dus als je zondigt, dat moet vergolden worden. Dat is het fundament van zijn troon. Hè? Als je dat niet zou doen, is het hele fundament van zijn troon weg. Dames, de Adam ook, ja, wat deed hij nou? Maar dat was gelijk, moest hij de Hof van Eden uit. Want het is het fundament van zijn troon. Hij stoelt op de gerechtigheid. Hij is gerechtigheid. En als die gerechtigheid daartegen ingegaan wordt, dan moet er gericht uitgeoefend worden. Nou, kijk. In vers 3, een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Het vuur gaat voor zijn aangezicht heen. Dus dat lied van stort uw vuur op ons, dan zingen mensen eigenlijk dit vers. Ja. Dus dat kan je beter niet zingen. Maar hij zal het ook niet doen. Je kan los van hart zingen, maar wij zijn in deze bedenking de genade, gaat het zeker niet gebeuren. Nou goed, dus, en dan denk je over na, nou, wat Paulus, hè? Hoe kan het dat Paulus, ja? Dus dat is wat, dat hij dankt daarvoor God, ja? Dat hij in de bediening gesteld is, in plaats van dat hij door hem geoordeeld zou worden. Want we weten, wat gebeurt er in Handelingen 7? Stefanus staat daar, en dan zie je de Heer Jezus komt naar beneden. Wat we net lazen, dat stond op het punt te gaan gebeuren. Hij kwam naar beneden. Niet, zoals men wel eens zegt, om Stefanus te ontvangen. Want wij lezen, dat is niet het geval. Hij kwam daar, hij stond op. Om te gaan oordelen. En wat er allemaal gaat gebeuren, had gaan gebeuren, dat kan je allemaal lezen in Openbaring. Het is niet gebeurd. Het is absoluut niet gebeurd. Dus ja, hij was gaan staan klaar om te oordelen. En Paulus, die stond erbij trouwens, bij Stefanus. Die heeft dat allemaal gezien, dat Stefanus daar stond en dat hij gestenigd werd. Het oordeel zou gekomen zijn. Maar in plaats daarvan is hij geroepen door God en is hij in de bediening gesteld. Nou, en dan denk je, oké, Paulus is in de bediening gesteld. Hij was een fariseer, de top van de top. Hij kende de Bijbel veel beter nog als wij allemaal bij elkaar. Maar echt een schriftgeleerde. Denk eraan dat hij het Oude Testament kende hoor. Dat hij de feesten deed. Hij zegt ook, naar de rechtvaardigheid die naar de wet is, was ik onberispelijk. Dat is allemaal de buitenkant, hè? Dat zegt nog niks over de binnenkant. Maar dat deed hij allemaal wel. En hij helpt natuurlijk, je weet, hij is in haat ontstoken, in woede, en ging de gelovigen ging die vervolgen. Maar dat doe je natuurlijk niet zomaar. Je moet iets hebben, toch? Waardoor het rechtvaardigt. Want hij kreeg ook brieven van de religieuze leiders om naar Damascus te gaan, om de gelovigen ook daar te vervolgen. Had autoriteit van hun gekregen. Nou gaan we even naar Deuteronomium. In Deuteronomium 13. Deuteronomium 13. Kijk, wanneer een profeet of een droomdromer in het midden van u zal opstaan, in het midden van jullie Israël, het volk Israël, en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die droomdromer niet horen, want de Heer uw God verzoekt uw lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heer uw God zult gij navolgen en hem vrezen en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of droomdromer zal gedood worden, want hij heeft een afval gesproken tegen de Heer uw God, die uw lieden uit Egypteland heeft uitgevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die u de Heere uw God geboden heeft om daarin te wandelen, zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Dus ja, als je dit leest, ja, wat zei de Heere Jezus? Ik en de Vader zijn één. Ja? Ik kom in naam van de Vader. Hij deed tekenen en wonderen in Paulus' ogen. Ja, was hij ja, een valse profeet. Ja? En die moest gedood worden. Dit was het vers voor hem, heel belangrijk, om hem te vervolgen, maar niet alleen ja, om de Heer Jezus te vervolgen, want in zijn ogen was dat dus niet de Messias. Hij had dat kunnen weten als hij natuurlijk geluisterd had naar hem. En ook de tekenen en de wonderen ziet. Net zoals Nicodemus. En ook hoorde naar wat hij zei. En je ziet dat het een vervulling van profetie was. Neem alleen maar Daniel 9 vers 27. Over die wanneer die geboren had moeten worden. Ja, ik heb pas met het Joodse echtpaar gewerkt. Die vraag heb ik hem voorgelegd zoals de vorige keer al zei. Wat doen jullie met Daniel 9 vers 27 tot 29 met die 69ste week? Er kan geen Messias meer komen. Want dan klopt die berekening niet meer. Dus Paulus had het kunnen weten. Maar je ziet het. Wat moet er met Simon gebeuren? Die moet gedood worden. Maar ook zijn volgelingen. Want kijk in vers 6. Wanneer uw broeder, de zoon, uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend die als uw ziel is, u zal aanporen in het heimelijk zeggende, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, gij nog uw vaderen van de goden enzovoort. En dan vers 8, zo zult gij hem niet te willen zijn en naar hem niet horen, ook zal uw oog hem niet verschonen en gij zult u niet ontfermen nog hem verbergen, maar gij zult hem zekerlijk doodslaan. Uw hand zal eerst tegen hem zijn om hem te doden en daarna de hand des ganse volk. Nou, zie je het? Dus de profeet, de dromen, die dingen zegt in zijn ogen die om af te wijken want van de Heere, de God van het Oude Testament. Ja, dat was de Heer Jezus in zijn ogen. En degene die hem volgde. En dat was voor Paulus de reden om hem te vervolgen. Kijk, zijn veel mensen kunnen heel veel dingen doen voor God, maar op basis gewoon van de verkeerde teksten of vanwege ongeloof. En toch met de Bijbel in de hand. Daar staat de geschiedenis vol mee, toch? Nou, we gaan naar Johannes 10. Johannes 10. Nou, oké, Johannes 10. Wat zegt de Heer Jezus daar? Vers 30. Dat zei die profeet en de dromen, ja. Alleen dit was geen valse profeet. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Dus ze staan al klaar, ze pakken allemaal stenen. Die leggen ze klaar en ze staan klaar om hem te gaan stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Zie je het? Ik heb u werken getoond. Om welk werk van die stenig gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, en omdat gij mens zijnde uzelf God maakt. Zie je dat? Dat is een mens die zichzelf tot God maakt, die lastert God. Dat was waarom ze hem dus, zie je, de Heer Jezus, wilde stenigen. En daarom hebben ze hem ook aan het kruis geslagen. En daarom heeft Paulus ook de volgelingen van de Jezus ook vervolgd. Want iemand die zichzelf tot God maakt, nou, ga maar mee naar Leviticus 24, die moet gedood worden. Leviticus 24 vers 14. Iemand. Dus ze zeiden, jij lastert God. Want jij maakt jezelf een mens tot God. Maar dat is nou net het punt. Christus was wel mens, maar hij was ook God. Hij was God zelf. We zeggen niet, hij was half God, half mens. Nee, hij was 100% God en hij was 100% mens. En ik ga dat verder niet uitleggen, want dat kan ik niet. Maar het is gewoon, dat was hij gewoon. Ja? Nou, Johannes 10, Leviticus 24, vers 14. Nou, je ziet daar staan, bij mij staat er vers 10, godslastering. Daar gaat het ook inderdaad over. En dat noemen ze een vloeker, ja. Want in vers 11 zie je, toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam. De naam. Jehovah, ja. En vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijn de moeder was Selomiet, de dochter van Dibri van de stam van Daan. Dan. En zij legden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. De Heren sprak tot Mozes. Breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En in vers 15, en tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende, en iegelijk als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zonde dragen. Nou, dan zie je, hij zal zekerlijk gestenigd worden. Nou, dat hebben we net gezien. Die farizeeën stonden klaar om hem te stenigen. Dat was volgens de wet. Nou, als wij onder de wet zijn en we kijken nu in deze maatschappij rond, dan zijn er heel wat die de naam van God lasteren, ja. Dan zouden we heel wat gestenigd moeten worden. Maar we leven in de bedenkte genade. Maar in het volk Israël, en daarom zie je ook, dat zijn de teksten waarop, op basis waarvan de Heer Jezus dus ging vervolgen. Ze dachten, hé, hij is een mens, die maakt zichzelf tot God. Nou, en dat is wat er gebeurd is. Nou, gaan we mee naar Handelingen 4. Handelingen 4, vers 10. Dus dat gaat, ik doe deze teksten zo om die lijn te volgen, om dat zo te gedachten kunnen volgen hoe zij dachten en hoe Paulus ook dacht. En dan komt natuurlijk bij Timotheus dat Paulus dus in die bediening gesteld is, hoe uniek dat eigenlijk is. Handelingen 4 vers 10. En Paulus was één van hun. Handelingen 4 vers 10. Nou, Petrus en Johannes staan voor de raad, ja. En ze hebben iemand genezen. En ze zijn ten eerste al, kijk in vers 2, zeer ontevreden, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding der doden. Ten eerste, Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. En ze verkondigden die Jezus in hem, die zichzelf tot God maakte, ja. En ze dus ook aan het kruis hebben laten slaan. Die is opgestaan uit de dood. Ja, en hij krijgt allemaal volgelingen. En in die persoon verkondigen zij de opstanding der joden. En dat beviel hem helemaal niet. Dus ze werden gevangen gezet. En dan zie je. Petrus in vers 8 moet die verklaring afleggen. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen. Gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet. Waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, zie je, dat is een duidelijke beschuldiging, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, deze staat hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, rechtstreeks de beschuldiging, de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mens gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Ja, die tekst wordt ook vaak wel nu gebruikt, maar het is heel specifiek, hè? Ja, wij, het is moeten, ja, het is inderdaad moeten. Hoezo moeten? Omdat Messias is gekomen, ja. En ze moeten, er is geen andere manier meer. Er is geen tijd meer, hoor. Ze moeten door hem zalig worden. Gered worden. En dat is die naam. Maar ja, in vers 10, ja, daar gaat het even om. Dan zie je. Dan spreekt hij over, deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Dus Peter zegt hier. En daarom moeten we even naar die psalm toe. Want daarom worden ze geprikt in het hart natuurlijk. Ten eerste al, hij is door u veracht. Maar hier zegt hij iets over de Heer Jezus. En we hebben het met Petrus ook gehad over de steen. Ja, hier zie je weer dat hij spreekt over die steen. En hier zegt hij, Christus is die steen. We gaan, en dat, ze weten onmiddellijk dat hij een psalm aanhaalt. Psalm 110. Die kennen ze. Die kennen ze. En Psalm 110 zegt heel duidelijk wie die steen is. En toen bestond Christus, Jezus Christus, die was nog helemaal niet op aarde geweest. Dus in Psalm 110, vers 27, dat kan dus niet. Het is Psalm 118, hè? Toch? Is het Psalm 118, vers 22? Ja. Ja, over het steen, ja. Nou, in zijn context moeten we goed lezen. Het is mooi als je Psalm 118 leest. In elk vers zie je, bijna elk vers spreekt je over de Heer met hoofdletters. In mijn Bijbel zie ik dat constant met hoofdletters staan. Elk vers gaat allemaal over de Heer. Er staat ook bij mij dankzegging naar verlossing. Het gaat over het koninkrijk. Ja, verlossing. En dan zie je... even kijken hoor. Het gaat allemaal over de verlossing door de Heere, ja. Maar denk even over die psalm die toen geschreven is, ja. De Heere spreekt over God, de Vader in de hemel. Van het volk Israël. Toen David dit schreef, wist hij niet dat hij over de Heere Jezus sprak. Maar de Heere met hoofdletters, ja, die gaat ons verlossen, inderdaad. Dat is ook de profetie. Maar hoe gaat hij dat doen? Ja, dat doet hij door zijn zoon. En kijk in vers 19. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Jehovah. Dit is de poort des Heeren door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Zie je, de rechtvaardigen. Ja, de fariseeën denken natuurlijk aan zichzelf. De rechtvaardigheid die uit de wet is. Die hij allemaal zelf doet. Ik ben, Heer, ik gelukkig niet zoals die tollenaar. Want dat is maar een ordinaire zondaar. Maar ik niet. Ik ben de rechtvaardige. Dus die leest dat en die ziet zichzelf daarin gaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Kijk, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil, geef ons voorspoed. Nou, dus die tekst haalt Petrus aan, daarmee zeggende, ja, dat Christus, die steen, dat is Jehovah uit het Oude Testament. Een mens die zichzelf tot God maakt. Maar Christus is God. En dat kunnen ze natuurlijk niet... Dus je zou kunnen zeggen, de Heere, dat is die steen, is Christus, is God. En dat is de gedachte erachter. Dus ja, laten we kijken in Handelingen 7, vers 52. Gaan we even terug naar Handelingen. En dan zijn we bij Stefanus aangekomen. En zo dacht Paulus ook. En dan zien we Stefanus. Nou ja, we zien wat er gebeurt. In vers 52. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? De vaders van de leiders van het volk. Die zijn altijd vervolgd geweest. Ja? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben. De komst des rechtvaardigen. Van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. De komst van de rechtvaardigen. Die is geprofeteerd in het Oude Testament. Daar spreken al die profeten over. En Peter zegt, wat we net lazen. Daar zijn jullie nu de moordenaars van die rechtvaardigen. De Messias. De Zoon van God. Geprofeteerd reeds in het Oude Testament. Nou, en als je dan doorleest. Dan zie je in vers 58... Nou, je ziet, Christus staat aan de rechterhand, maar in vers 58, die staat daar. En Stefanus, ja, die sterft. Of die wordt daarna gestenigd. Ze stenigen de Stefanus in vers 59. Maar in vers 58 staat er, en wierpen hem der stad uit. Dus ze pakten Stefanus op en ze gingen buiten de stad. En stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. Nou, zie je, dan wordt hij gestenigd. En dan zie je wat er gebeurt, hè. Want dan zie je in vers hoofdstuk 8, zie je, dan breekt er een grote vervolging uit. Onder leiding van Saulus. De jongeling Saulus. Nou, gaan we mee naar Handelingen 26 vers 8. En wat zegt Paulus daarover? Later, als hij geloofd is, als hij gered is. 26 vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Daarom zei de Heer Jezus ook, waarom vervolgt gij mij? Want Christus was niet meer op aarde. Maar hij vervolgde zijn volgelingen. En zijn volgelingen, dan vervolg je ook Christus. Je ziet hier ook tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige de gedingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb in Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Stefanus ook, hij was het ermee eens. Volgens wat hij dacht, volgens de wet, moest dat. En door de alle synagogen heb ik hen dikmaals gestraft. Ik zei dat trouwens ook nog tegen die Jood. Ik zeg, ja, jullie denken natuurlijk dat wij doen een afgoderij. Want wij dienen eigenlijk niet God zelf, maar iemand die van zichzelf zegt dat hij God is. Dat is afgoderij. Dat is lastering. Dus volgens de wet zou ik gestenigd moeten worden. Je ziet hier, heb ik dik, als je er goed over nadenkt, je leest het. Hè? Maar als je over nadenkt, je daarin verplaatst wat Paulus allemaal deed. Ja? Door alle synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. Gedwongen, dat doet de religie. Denk aan bijvoorbeeld in de middeleeuwen, katholieke kerk, dwongen mensen ook om te lasteren. Of ze moesten katholiek worden. En bovenmate tegen een woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Vele wederpartijdige dingen heeft hij gedaan. Dus ja, dus gedwongen te lasteren. Zij werden gedwongen te lasteren. Maar wie was nou hier de lasteraar? Ja, zij dachten dat Christus lasterde God, want hij maakte zichzelf God. En ze hebben hem omgebracht. En Paulus heeft daarna heeft hij ook vervolgd en gedwongen te lasteren. Maar wat is er gebeurd als we dit allemaal lezen in het boek Handelingen? Hè, ze hebben gekruisigd de Heer Jezus. Ze roepen Israël op tot bekering. En dan gaat in vervulling wat de Heer Jezus al zei. In Lucas 12 vers 10, laten we even kijken. En Lucas 12 vers 10. Dit moet je gewoon, als je dit niet begrijpt, dan begrijp je de zonde tegen de Heilige Geest niet, de lastering. En dan denk je, mensen nog steeds als ze dat niet kunnen begaan. Ja? Dat was vroeger voor mij ook een punt dat je denkt, ja, wat bedoelt hij daar nou mee? He, Lucas 12 vers 10. In vers 9 bijvoorbeeld, maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En iegelijk die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Nou, dat is gebeurd. Ze hebben, toen Johannes de Doper kwam, die kwam als een bode van, zie, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, ja, zegt die Malachi. Dus Johannes kwam namens God de Vader om de Messias aan te kondigen. Wat hebben ze met Johannes gedaan? Hij werd omgebracht, ze hebben toegelaten. Wat hebben ze met de Heer Jezus gedaan? De Zoon. Nou, die hebben ze gekruisigd. Maar uiteindelijk waren, kijk, dat kan nog vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. En kijk, en wanneer zij u heen brengen, zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zij niet bezorgd, hoe wat gij tot verantwoording zeggen zult, of wat gij spreken zult, want de Heilige Geest zal in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Nou, dat zagen we net met Petrus. He, die werd gevangen genomen, en je ziet, hij spreekt zo vrij uit. Maar daarvoor wou hij de Heer Jezus nog tegenhouden dat hij naar Jeruzalem ging om gekruisigd te worden. Maar je ziet hier, de lastering die tegen de Heilige Geest lastert zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Dus in het Oude Testament, God lasterde wegen stenen. Komt Christus, ja? Nou, die hebben ze gekruisigd. Dan zou je ook de steniging, dan zou je ook de dood verdienen, ja? Maar wat gebeurt er? Wat zegt, dus als je dit ziet, wat wij hier lezen, maar die tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven. Want nou, jullie weten het, hè, waar we dan heen moeten. Dat is Handelingen 7. Dan zien we het letterlijk zo staan, Handelingen 7. Vers 51. En dat zegt hij tegen die leiders, gij hardnekkigen en onbesnedenen, van hart en van oren. Nou, besneden waren ze namelijk. Geen twijfel over mogelijk. Maar het gaat om de besnijdenis van hart en oren. En daarom zegt God in het Oude Testament al, ik zal jullie hart besnijden. Ik moet het namelijk doen. Net zo met Abraham en met Hagar en Sarai, weet je wel. Sarai kon geen kinderen krijgen. Totdat het niet meer ging. En God ging er toen zorgen dat het wel kon. En mijn Hagar, dat was in het werk van het vlees. Israël kan in het vlees zelf God nooit behagen. Dat kunnen wij niet, kan Israël ook niet. In Christus. Dus hij zegt hier, gij hardnekkig en onbesneden van hart en oren. Paulus was ook onbesneden van hart van hart en van oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vader is, alzo ook gij. En hier zien we dus, dat is dus dat ze de Heilige Geest hebben gelasterd. En de Heer Jezus zegt daarvan dat daar geen vergeving voor mogelijk is. Daarom zie je ook de Heer Jezus naar beneden komen. Klaar. Om oorlog te gaan voeren. En toch, we weten, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Want we weten, Paulus is gekomen. Hij ging vervolgen. Men denkt natuurlijk met de kruising, dat Christus werd daar natuurlijk gekruisigd en gedood, ja? Nou, wat heeft de Heer Jezus gezegd op dat moment toen hij aan het kruis geslagen werd? Ja? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Dat zegt wat. En ze deden het toch. Hadden ze het kunnen weten, volgens de profeten hadden ze het kunnen weten. Natuurlijk, ze hadden het in het geloof kunnen lezen. Maar ze hebben het grootste gedeelte, het volk, heeft het niet gedaan. Het is maar een klein groepje. Hoewel ze ook wegrenden, maar toch zijn blijven wachten. Maar de rest heeft gezegd, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Nou, die zonde kon vergeven worden. Hij zegt, tegen de zonde, dat kan je vergeven worden. Dus de Heer Jezus zegt ook, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus waarom, wat zien we dan gebeuren met de Pinksteren? In Lucas heeft de Heer Jezus al gezegd. Laten we daar even heen gaan. Dit is een overzicht. En het is een... Ik weet dat jullie deze dingen weten. Maar Lucas 13. Ja. Dan zien we hem staan. En hij zeide deze gelijkenis in vers 6. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Dat is Israël. En God heeft die vijgenboom geplant. En hij zocht vrucht erop en vond ze niet. Vijgenboom, ja, het heeft met het religieuze leven van Israël te maken. En dan moet je vrucht dragen. En dat vond hij niet. En hij zeide tot de wijngaardenier. Zie, ik kom nu 3 jaren. Zoek een vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet, hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. Dus de wijngaardenier, ja, Christus, ja, komt 3 jaren en heeft hij vrucht gezien? Nee, Gisteren geen vrucht. Dus wat, is hem zelfs gekruisigd, dus wat moet er dan gebeuren? Wat zegt hij dan? Hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Je zou kunnen zeggen, dat oordeel, wat hier in feite over Israël uitgesproken wordt, ja, dat had moeten gebeuren als ze hem hadden gekruisigd. Ze hebben geen vrucht gedragen. Maar hij zegt, nou nee, nog niet. Weet je wat, stel het nog even uit. Ja? Dus hij staat op uit de dood op, ja. Geef nog een jaar de tijd, ja. Nou, wat als je omheen graaft en mest, als je een boom neerzet en je doet de mest omheen, je graaft, je gaat hem verzorgen, je doet de mest omheen, waarom doe je dat? Omdat hij vrucht gaat dragen. Dus mest, dat het vruchtbaar mag dragen. Nou, dus dan ga je hem goed verzorgen. Nou, hier zie je ook, ja, met Pinksteren zie je ook, dat zien veel vrucht, toch? Veel mensen komen, worden gelovig, ze brengen het evangelie. En Peter zegt ook, bekeert u, laat u dopen tot vergeving de zonde. Dus daar zie je dat ze krijgen, dat jaar krijgen ze uitstel. Dat ze zich zullen bekeren. En we zien vrucht. Maar het is niet genoeg. Want van het hele volk is het natuurlijk maar een klein gedeelte wat natuurlijk vrucht draagt. Dat is het vrucht. Maar het grootste gedeelte niet. En dan zien we de climax uiteindelijk. Dat, dan gaan we naar Handelingen 3. Dat is Petrus ook, want Petrus zegt in Handelingen 3, hè, dan moet hij zich weer verdedigen in verband met die genezing van die kreupelen. En dan zegt hij in vers 14 tegen degene die hun gevangen genomen hebben, de Sadduceeën, de Farizeeën, de leiders. In vers 14 zegt hij, gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat uw man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Wat hier ook voor mij opvalt, volmaakte gezondheid. Met die genezingen tegenwoordig. Ja, volmaakte gezondheid. Hij was 100% gezond. En nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Dus zie je, en dat is het excuus wat Israël krijgt. Het is geen moord, het is doodslag door onwetendheid. We gaan er nu niet heen. We hebben het al zeer over gehad, maar als je nummer 35 kijkt, ja, dan heb je vrijsteden. Iemand die iemand bewust had gedood met een ijzeren voorwerp, of van hout, of van een steen. En je hebt iemand, staat ook echt boem, zo geslagen. Echt? Dat betekent, dat is moord. Dat is duidelijk moord. Maar als jij door een ongeluk iemand gedood hebt, en dat is moord, en daar stond één straf op. Bloedwraak. Die persoon moet zekerlijk gedood worden. Dat was de wet. Maar, als jij hem door een ongeluk gedood had, hè, dus een bijl, bekende voorbeeld, je hakt en dat ijzer vliegt eraf en die komt tegen die persoon en die is daardoor gedood. Dus het is een onopzettelijk, per ongeluk, er is natuurlijk toch een dood gevallen, maar bloedwraak mag dan niet. Dan mag die vluchten naar een stad en dan mag de bloedwreker, die mag niet die stad inkomen en die persoon is daar veilig totdat de hogepriester dood is. En dan mag die vrijstad uit. En zolang de hogepriester leeft, moet hij dan blijven. Maar de bloedwreker, die mag niet met zijn vingers aan hem komen. Maar als hij die vrijstad uitgaat, dan mag hij gedood worden. Dus wat wordt hier, die beschuldiging, wordt dus gemaakt dat het is dood, niet door bewust, 100%, maar door onwetendheid gedaan. Heren, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dat is... Nou, en daarom krijgen ze dus dat jaren respijt. En is Israël niet op dat moment, omdat ze hebben de zoon van God hebben ze vermoord, wordt Israël niet op dat moment gelijk geoordeeld. Daarom zegt Paulus ook dat Israël is niet gevallen bij het kruis. Ze zijn gestruikeld bij het kruis. Niet gevallen. Dat is belangrijk dat we dat gaan zien. Want de meeste mensen denken natuurlijk dat Israël daar gevallen is. Maar de aanklacht is niet moord, het is dood. Door onwetendheid. Hier heb je toch ook de rechtspraak moord met voorbedachte raden. Ja, heb je het ook. En nee, of je hebt moord, nou ja, ja, er zijn ook sommige dingen dat je denkt, nou ja. Maar ook moord door, ja, weet ik veel, die beschrijving. Moord met voorbedachte raden. En wat is die andere? Wat is die omschrijving? Ja, doodslag, ja. Maar, oké, maar in ieder geval dat het gewoon niet gepland was. Nou, hier is het door onwetendheid. Nou, we gaan nu naar Paulus toe. Ja, dat kan natuurlijk, maar er is natuurlijk toch een schuld dan, in Gods ogen. En die moet toch... Dus dan moest er wel een offer plaatsvinden voor die moord die dan, ook al was die per ongeluk begaan, moest dan toch een offer gebracht worden, ja. Er moest dan toch bloed vloeien. Nou, even kijken. Timotheus, even een losse bladzijde opzoeken, ja. Kijk, en nu gaan we dingen begrijpen, want dit stuk van 12 tot en met 16, 17 is namelijk een bedelingswaarheid. Niet zomaar Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken en daar ben ik te verkondigen van. Net zoals, nee, dit heeft puur te maken met een bedeling waarin wij leven en waarin zij leefden en die nog steeds voortduurt. Want je ziet hier, wat Paulus zegt ook, in vers 13, die tevoren een godslasteraar was. Nou, we weten het, hè, lasteraar. We hebben net gezien wat dat is. Hij lasterde tegen de Heilige Geest, samen met het volk Israël. En een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het, kijk, onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Dat onwetendheid... heeft dus daarmee te maken. Heeft daarmee te maken. En daarom heeft hij dus, is aan hem barmhartigheid geschied. En voor Paulus is dat heel bijzonder. Want ja, als we kijken, In vers 14, doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Ja, de genade is heel overvloedig geweest, niet de toren. Die Paulus verdiend had. Maar wat is er gekomen? De bedeling der genade is gekomen. En daar is hij het hoofd van. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Ja, daar ben ik de voornaamste van. Niet in wat voor zondige soort zonde hij deed, moord, overspel, dat soort dingen. Nee, in de vervolging tegen de Messias. Het was de zonde, ja. Daar was hij de leider van. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben in al zijn langmoedigheid, zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Daarom is zijn barmhartigheid geschied. Hij was namelijk de voornaamste van de zondaren. En dat lezen we in vers 13. Hij stond aan het hoofd in die vervolging. En dat ze gelasterd hebben en dat Israël geval is. Nou, Christus kwam naar beneden, ja, en hij heeft de bedeling der genade toegevoegd. En hij is Paulus, de voornaamste van de zondaren. Die heeft hij gemaakt en die heeft hij getrouw geacht. God wist dat natuurlijk tevoren en is aan Paulus verschenen. En toen heeft hij Paulus in de bediening gesteld. En Paulus weet heel goed, en daarom zegt hij ook vaak, hoewel ik niks ben, ik ben niet waard een apostel genoemd te worden. Zijn wij waard om gered te worden? Nee, ook niet toch. Maar ik ben niet waard. Dus kijken wat ik allemaal op mijn kerfstok heb. Buiten het feit dat alleen. Maar ik heb gezondigd met het volk Israël tegen de Heilige Geest. Er was voor ons maar één einde. En dat was naar de hel. En dus als hij zegt, daarom is mijn barmhartigheid geschied. Dan zegt hij dat over zichzelf. Maar dat moeten we breder ook zien in verband met het volk Israël. Ga maar even naar Romeinen 11. Ja, vers 11 en vers 30. Dus dat staat er echt niet zomaar. Dat Paulus dat daar opschrijft, ja. Dat heeft alles hiermee te maken. Ik zei het net al in Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld totdat zij vallen zouden. Dat zij verder. Maar door hun val is de zaligheid der heiligen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. De zaligheid is naar de heidenen gegaan. Het is niet meer de zaligheid is uit de Joden. Het is naar de heidenen gegaan. Hoe? Via de apostel Paulus. Maar ook met een ander evangelie. En dat is wat we goed moeten begrijpen. Dat kun je alleen begrijpen als we door de waarheid gaan recht snijden. Dus hij zegt ook, indien hun val de rijkdom is de wereld en de vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Er is nog een toekomst voor het volk Israël, de volheid. Maar niet zolang de bedeling der genade er is. Want ik spreek tot u heidenen. Kijk, voor zover ik de heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Mijn bediening. Ik ben in de bediening gesteld. En daarom spreekt hij over ik, Paulus. Want hij is in de bediening gesteld en hij maakt zijn bediening heerlijk door te doen wat God tegen hem zegt. Christus. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hun behouden mocht. Nou kijk, we gaan naar vers 30. En Paulus zegt, mij is barmhartigheid geschied. Ja, inderdaad. Want als we lezen in vers 30, gelijkerwijs ook gijlieden, dan spreekt hij over de heidenen. Eertijds goden ongehoorzaam geweest zijn. Wanneer was dat? Dat wij God niet hebben geloofd. Dan spreekt hij over in zijn totaliteit. Hè. Je hebt volk Israël en je hebt de volkeren. Paulus zegt, eertijds, ja, zijn jullie goden ongehoorzaam geweest? Zijn jullie ongelovig geweest? De heidenen waren toch in ongehoorzaamheid besloten? Wanneer? Bij Babel. God, kijk, als je zo kijkt, hier gewoon voor Babel had je de heidenen, de volkeren, had je helemaal geen Israël. En dan opeens zie je dat God gaat, laat de heidenen aan zichzelf over, en dan gaat hij, denk aan het schema, dan gaat hij met Abraham, Isaac, Jacob, met Israël verder. En de heidenen blijven nog steeds hieronder. God is niet meer met hun bezig. Ze willen toch hun eigen gang gaan? Oké, ik ga met Abraham verder. En uit hem zal ik een volk doen komen. En daaruit zal de verlosser geboren worden. Dus ja, je ziet, gijlieden waren eertijds ongehoorzaam geweest. Maar wat zegt hij? Maar de heiden, wij dus, nu hè, maar nu, dat is de bedenking der genade, barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Ja, wij heidenen hebben barmhartigheid gekregen van God. God is nu naar de heiden gegaan. Waardoor is dat gekomen? Omdat Israël is ongehoorzaam geweest. En dat is bij Handelingen 7, dat ze Stefanus hebben gestenigd, de lastering tegen de Heilige Geest. En dan, alzo zijn ook deze Israël nu ongehoorzaam geweest, dat wil zeggen, ze hebben niet geloofd, opdat ook zij door u heidenen barmhartigheid zouden, opdat zij ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Zie je dat? Israël krijgt het nu via ons, via Israël, via het lichaam van Christus, de heidenen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid, of dat wil zeggen in ongeloof besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Nou, en dat is precies waar het om gaat. Ja, we moeten even naar vers 5 ook, waar Paulus zegt, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. In die tijd, in die tegenwoordige tijd, op dat moment, is Paulus is nog naar die heidenen gegaan, of naar de synagoge, om waarvan hij de eerste was. Israël was als volk toch gevallen? Ja. Ze hebben de lasting tegen de Heilige Geest begaan? Ja. De toorn zou komen? Ja. En God heeft gezegd, nee, ik roep Paulus, die in dat volk zat wat dus de lasting had begaan, maar toch, dat volk als geheel, maar toch individueel, gaat God toch nog naar Joden toe, via de apostel Paulus, zodat zij onder zijn bediening nog gered kunnen worden. Dat is een overblijfsel aan de verkiezing der genade. En dat was in die tijd. Dus nu als afsluiting, 1 Timotheus. Ja, en dat is wat Paulus hier duidelijk gaat maken aan Timotheus. Want er is een afval aan het ontstaan. Die is al begonnen en die wordt groter en groter. En daarom zegt hij, blijf in dit evangelie. En let op Timotheus, kijk, Christus heeft mij in de bediening gesteld. Ik was een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid, ziet hij staan, barmhartigheid geschied. Wat staat daar? Ik heb het onwetend gedaan in mijn ongelovigheid. Dat heeft Israël gedaan. Nou goed, en hij was één van Israël. En dat heeft hij gedaan. En heeft hij barmhartigheid gekregen. Zie je dat? Dat is ook, Paulus in hem zie je ook weer daar een voorbeeld van. Wat God gedaan heeft. Wat hij toen deed ook. Israël was gevallen, maar dat hij toch nog mensen uit dat volk via apostel Paulus gered heeft. En Paulus was een voorbeeld daarvan. Van hij was ook uit die gevallen generatie. En toch is hij alsnog gered worden. Maar dat kon alleen omdat God heeft de bedenkte genade ingevoegd. Onder het koninkrijksprogramma kon dat niet. Nou, en dat is wat hij hier zegt. Toch de genade. Ons Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig, zie je? Belangrijk, een getrouw woord en alle aanneming waardig. Hoeveel mensen weten dit? En daarom, het is een getrouw woord. Het is misschien, zoveel mensen denken, hé, wat is dat, hoe kan dat? Ja, het is een getrouw woord en je moet het aannemen. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En dat is heel bijzonder wat hier staat. Want voor Paulus was het niet. Was hij niet in de wereld gekomen. Ja, toen kwam hij eerst voor het volk Israël. Om hun te redden. En daarna pas de heidenen. En daarom is zijn barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Tot een voorbeeld degene die in hem geloven, zullen ten eeuwige leven. Ja, je ziet duidelijk, er is een nieuw moment aangebroken. Want er is een nieuw begin, namelijk bij de apostel Paulus. Dat iedereen die eeuwig leven wil krijgen, daar is Paulus het voorbeeld van. Iemand die dus totaal de eeuwige dood verdiende, verloren zou gaan, eeuwige straf zou verdienen, hij heeft God gered. Dus Gods genade kunnen wij in Paulus zien. Hij zegt ook in mij. Christus in mij. En die moeten wij volgen, want hij zegt, ik ben jullie voorbeeld. Nou, dat is toch heel bijzonder als we dat lezen, ja? En dat is ook voor ons nog steeds actueel. Dat we erkennen, Paulus als ons apostel, dat hij ons voorbeeld is. En dat we hem moeten volgen, omdat Christus in hem ons voorbeeld is. En Timotheus, blijf bij deze leer. Dat is de gezonde leer voor hem toen, en dat is voor ons nog steeds de gezonde leer. Vader, wil u danken voor deze dag. Dank u, Vader, dat we dit mogen lezen. En het is inderdaad na tientallen jaren dat Paulus dat toch opschrijft aan Timotheus, terwijl hij dat natuurlijk ook al wist, maar toch duidelijk in die brief laat schrijven, vooral in verband met die afval die dan aan de gang is. En dat we begrijpen, Vader, dat velen van dit evangelie afwijken en naar ijdelspreking gaan en leraars van de wet willen zijn. Maar wij moeten bij de gezonde leer blijven, want dat is voor ons de leer die voor ons vandaag geldt. Vader, dat is ook wat ons troost en hoop en sterkte geeft. En daar dank u ook voor in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus.